met ons spreken over hoogmoed. En ik hoop en bid dat wij allemaal goed zullen luisteren. En ik wil met u lezen om te beginnen in 1 Petrus 5. 1 Petrus 5. De eerste 9 versjes. De ouderlingen onder u, roep ik het u op als mede-ouderlingen en getuigen van het lijden van Christus, een deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Here, maar als mensen die voorbeelden zijn voor de kudde. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. En wees alle elkaar onderdanig. En wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederige geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorg op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Moed is een deugd. En sommige toevoegingen aan moed, die zijn bijvoorbeeld, denk maar, een ootmoed. Wat de Heer van ons vraagt, denk maar ook aan 2 Kronieken 7 vers 14. Dat wij ook moedig moeten zijn in onze houding naar de Heer toe. Maar hoogmoed is een ondeugd. En hoogmoed is al heel vroeg in de wereld gekomen. We weten in Genesis 3 dat daar de zondeval beschreven staat. En voordat we daar samen naar gaan kijken, zal ik u voorlezen wie er hoogmoedig was. En dat was eerst natuurlijk niet Eva, maar dat was Satan zelf. En als u mee wil lezen, dan lees ik een paar versies uit Jesaja 14 over. En anders lees ik het u voor. Jesaja 14, vers 12. Dan zegt Jesaja: hoe bent u uit de hemel gevallen, morgen is der zoon van de dageraad. U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken. En u zei in uw hart: ik zal opstijgen naar de hemel tot boven Gods sterren. Zo zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. En ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. En ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil. En wat deed Satan toen? We hebben net gezien in Petrus en ook Jacobus 4 spreekt daarover. Zodra Jacobus 4 ook spreekt over dat God de hoogmoedige wederstaat, dan zegt hij: daarna ook dat we weerstand moeten bieden aan de duivel. En ik denk dat het logisch is als we zien in Jesaja 14 dat de duivel als het ware als eerste hoogmoedig is geworden. En dan komt hij in Genesis 3, dan komt hij bij Eva. En hoe komt hij dan? Dan komt hij als een slang. Hij komt niet openbaar. Hij komt niet en hij stelt zich niet voor en dan zegt: ik ben de slang. Ik ben de duivel. Ik ben de gevallen engel. De Heer heeft mij, ik wilde me gelijkstellen aan de Allerhoogste. En toen heeft de Heer mij uit de hemel gestoten. En daarom ben ik nou hier op de aarde. Hij heeft natuurlijk geen lichaam en daarom maakt hij gebruik van de slang. En dan spreekt hij door de slang. En wat doet hij dan? Wel, dan gaat hij die vrouw verleiden. En dan gaat hij die vrouw verleiden. En hoe doet hij dat? En dat is mooi dat Vincent het voorgelezen heeft uit 1 Johannes. Door de begeerte van de ogen. Kijk, Eva was goed geschapen. Eva was geschapen naar het beeld van God. De Heer had het gezegd, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En de zonde was nog niet in de wereld, dus ook de hoogmoed was niet in de wereld. Als er hoogmoed in de wereld geweest was, zou de Heer niet gewandeld hebben met Adam en met Eva. Want we hebben net gelezen, God wederstaat, zegt de andere vertaling. En God is tegen de hoogmoed. En we zullen zien waarom God zo tegen de hoogmoed is. Hij komt daar, die gevallen morgenster. En wat doet je dan met Eva? Dan gaat je met Eva praten. En als de duivel met u gesproken heeft en u hebt geluisterd, dan heeft u te pakken. En dan verandert u in een medestander in een tegenstander. Dan verandert u van de medestander van God in de tegenstander van God. Zo fluitend gaat dat. We zullen dat zien wat de schrift ons daarover leert. En dan gaat de duivel spreken tegen Eva. Wat zegt hij dan? Ik lees voor Genesis 3 vers 5. God weet. We moeten terug. 4. Toen zei de slang tegen de vrouw. U zult zeker niet sterven. Hij is al eerder begonnen natuurlijk. Hou het maar lezen. Hoofdstuk 3. In de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw. Is het echt zo dat God gezegd heeft. U mag niet eten van alle bomen in de hof. De vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen we eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag ervan niet eten en hem niet aanraken, en anders sterft u. En toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, hier is de hoogmoed. De hoogmoed die het beter weet dan God zelf. De hoogmoed die zich niet onderwerpt aan God, maar tegen God opstaat. En natuurlijk is het leuke. En natuurlijk wist Satan beter. Hoewel hij ook niet alles geweten heeft, dan zou hij de Heer en de eerlijkheid niet gekruisigd hebben, weten wij. Maar dit heeft hij zeker geweten, dat God waar is. En dat God erachter is. Maar dat hij wilde de vrouw meesleuren in zijn val. En dan zegt hij, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennen. En voor een deel is dat waar. Nadat Eva gegeten had, waren haar ogen geopend. Dan kende ze goed en kwaad. Maar ze was niet als God. In elk opzicht. Zou ook niet kunnen natuurlijk. En wat gebeurt er dan met die vrouw? En zo gaat het ook in u en in mijn leven. Wij zijn ook goed geschapen. Als we wederom geboren zijn, dan zijn we goed geschapen. Maar dat is niet de vraag of de boze komt. Dan is het zeker dat hij komt. Dat is wat Petrus zegt en wat Jacobus zegt. De boze rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En we zien altijd, als er iets goeds is, dat hij gaat proberen om het te vernietigen. En wat doet dan die vrouw? Die kijkt, ze luistert, dat is de eerste fout. En dan kijkt ze naar die boom. En dan is je lust voor het oog, ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. Ze mochten alle bomen eten. Ze had genoeg te eten. Ze had genoeg te drinken. Het was een paradijselijke toestand. Het was een volmaakte toestand. Maar blijkbaar is Eva hier verleid. Ze was er niet tevreden mee. Hoe gaat dat in uw leven, broeders en zusters? We hebben de Heer Jezus Christus leren kennen. U hebt in hem alles ontvangen wat u nodig heeft voor dit leven en voor het toekomende leven. Maar soms vindt u het niet genoeg. Want dan kijkt u naar uw broers of naar uw zusters. En die willen ook zijn zoals die broer, was die zus. Nou, meestal alleen één of twee dingen eruit. Niet alles natuurlijk. Maar u wilt meer zijn. En dat is hier ook bij Eva het geval. Ze kijkt naar die boom. En ze dacht er verstandig door te worden. Als je nou gewoon kijkt naar Adam. Was zo verstandig. Dat hij alle dieren van het veld een naam kon geven naar hun aard. We hebben geen idee, denk ik, hoe de hersenpan van Adam gefunctioneerd heeft. En Eva was zijn hulp. Maar blijkbaar was het toch niet genoeg. Is daar die begeerte. En wat zegt Jacobus? Dat als de begeerte bevrucht wordt, dan baart zij de zonde. En zo zal het in ons leven ook gaan dat er een begeerte kan komen. Wij zullen allemaal verzocht worden. Wij zullen allemaal beproefd worden. En dan kan er een begeerte in uw hart opkomen. Maar als u niet luistert naar die begeerte, dan is dat geen zonde. Maar als u luistert naar die begeerte, dan baart zij zonde. Dat is wat Jacobus ons leert. En wat gebeurt er dan? Dan eet Eva van die boom. Eet ze van die vrucht. Wordt heel vaak genoemd een appel, maar de Bijbel spreekt daar niet over. We weten niet welke vrucht het geweest is. En dan neemt ze van de vrucht en dan onmiddellijk, omdat ze geluisterd heeft naar de boze, omdat ze verleid is door de boze, onmiddellijk wordt zij een bruikbaar instrument in de handen van die boze. Onmiddellijk, op datzelfde moment. Op datzelfde moment geeft ze aan haar man en hij had dus betrok haar man in haar eigen zondeval. Zo gevaarlijk is dat. Als wij luisteren naar de tegenstander van de Heer, als wij luisteren naar deze misleider, naar deze grote verleider, die gekomen is om het mooie wat God gemaakt had in het paradijs, om dat te vernielen, om dat kapot te maken. En als u denkt dat hij slaapt of dat hij met vakantie is, dan vergist u zich. Want het zal erger en erger worden. Daar spreekt de Bijbel ook van. Want hij weet dat hij weinig tijd heeft. En zo zal hij proberen alles wat God goed gemaakt heeft, alles wat God goed geschapen heeft, om het te vernietigen. Ook het leven wat u en ik ontvangen hebben. En wat gebeurt er dan? Dan komt de Heer. Ze merken onmiddellijk dat ze naakt zijn, dus er is iets veranderd. En dan komt de Heer. En dan roept Adam en Eva, verbergen zich. En dan roept de Heer God en Abel. En dan gaat de Heer spreken. Dus God laat de mens niet alleen. Dan gaat hij met de mens spreken. En dan zegt de Heer, waar ben je? En dan zegt Adam, ja, ik ben naakt. En dan zegt de Heer, wie heeft u dat te kennen gegeven? Natuurlijk wist de Heer dat. En natuurlijk wist de Heer dat hij het van de boom, van die boom gegeten had. Maar hij sprak met hen. Hij wilde het uit hun eigen mond horen. En wat gebeurt er dan? Dan zie je dat die hoogmoed, niet alleen dat God de hoogmoedige wederstaat, je ziet ook dat de hoogmoed God wederstaat. Want wat gebeurt er? Adam geeft God de schuld, de vrouw die gij mij gegeven hebt. Adam moet God gekend hebben. We weten niet hoe lang Adam in de hof gewoond heeft voordat de Heer kwam. Maar de Heere God die kwam s'avonds en dan kwam hij wandelen. Hij had gemeenschap met Adam. Hij was volmaakt, ook zonder zonde. Zijn verstand was niet verduisterd. Zijn ogen waren nog niet verblind door de boze, 2 Korinthe 4 vers 4 dat leert. De vorst van de duisternis had hem nog niet met blindheid geslagen voordien. Dus Adam moet God goed gekend hebben. En wat zegt Adam dan? De vrouw die gij mij gegeven hebt. Dus de vrouw kreeg de schuld. En zo kwam de hoogmoed binnen in het gezin en het huwelijk. Adam was niet verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Maar hij gaf God de schuld en hij gaf zijn vrouw de schuld. Dat is het gevolg van de hoogmoed. En kunt u nou begrijpen? Als de hoogmoed de mens maakt tot een willig werktuig van de boze. Kunnen we dan begrijpen dat God de hoogmoedige wederstaat? Kunt u begrijpen? Als er hier in de gemeente of in welke gemeente dan ook iemand binnenkomt die een willig werktuig is in de handen van de boze, dat God hem wederstaat? Hij zal toch zijn gemeente willen beschermen? Het zal toch niet anders kunnen? Als je weet dat de boze iemand gebruikt die komt om het werk van God af te breken, dan zal de Heer toch tegenover u komen te staan. Of tegenover mij, of wie het ook zijn mag. Hij is Heer, Hij is God, Hij zal toch niet toestaan dat alles wat Hij gemaakt heeft, dat dat vernieuwd wordt. En dan zal ook niet toestaan dat zijn plannen verijdeld worden. Hij zal toch nooit en te nimmer buigen voor het werk van de boze, dat is toch onmogelijk. En daarom, broeders en zusters, zoals Jezus al zegt, wie niet voor mij is, is tegen mij. En zo is het ook hier weer in ons schriftgedeelte. Daar spreekt Petrus zo duidelijk. God wederstaat ook moedig en de nederige geeft hij genade. Er is geen andere weg. En het wordt even voorgelezen uit Filippenzen 2. Jezus is ons voorbeeld als we over nederigheid spreken. En als die nederigheid bij ons niet gevonden wordt, ja, dan zijn we hoogmoedig. Er zal geen andere oplossing zijn. En natuurlijk zullen we niet altijd hoogmoedig zijn. We zullen niet altijd nederig zijn. Omdat we nog niet volmaakt zijn geworden zoals hij volmaakt is. En daarom hebben we hier allemaal op zijn tijd mee te strijden. En soms is het lastig. En ik heb wel eens een voorbeeldje gegeven uit mijn eigen leven. Toen ik tot geloof kwam, was ik hoogmoedig? Ja, natuurlijk was ik hoogmoedig. Ik had diezelfde geest die Adam had. Was ik een beetje hoogmoedig? Nee, ik was zeer hoogmoedig. Maar dat heb je niet in de gaten. Maar dan gaat de Heer daaraan werken. En dat doet hij bij u anders, maar in mijn geval heeft hij alles afgebroken. Alles wat ik opgebouwd had in het vlees. Succesvol in het zaken doen, veranderd in de bakels. En uiteindelijk kom je zelfs thuis te zitten zonder werk. En voel je je waardeloos, nutteloos, want zo ben je opgevoed. Je had je waarde ontleend aan wat je kon presteren. En dan zien we dat het afbreken van die oude mensen dat het voor de Heer een geweldig groot werk is. En nog zal het altijd zo zijn dat elke gedachte zelfs, dat zijn nog geen woorden, maar elke gedachte waarin ik enige eer naar mezelf trek, word ik onmiddellijk door de Heer gecorrigeerd. Onmiddellijk. En daar ben ik de Heer erg dankbaar voor. En ik weet niet hoe de Heer dat in uw leven doet. Maar in ieder geval is het zo dat dit een duidelijke wet is. De Heer keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. En wat hebben we nou gezien? Wat is nou de basis van de hoogmoed? Dat is willen zijn als die ander. Satan wilde zijn als God. Hij wilde zich gelijkstellen aan die Allerhoogste. Dat is vaak de trigger, de valkuil, hoe dat het werkt. En wat is het dan mooi dat we lezen in Romeinen 3. Dan zien we Romeinen 3 vers 10 en 11. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Dat is onze toestand voor wij tot geloof komen. Dus als wij dan tot geloof komen, als wij gerechtvaardigd worden, is het door Gods genade. En als u deel hebt gekregen aan Gods genade en ik heb deel gekregen aan Gods genade, waarom zouden we ons dan nog boven die ander verheffen? Als we nou ontdekt hebben dat wij van onszelf niet deugen, als wij nou ontdekt hebben dat wij allemaal zondaars zijn en hebben moeten buigen aan het kruis van Golgotha. Het is vanmorgen al gezongen, eenmaal zal alle knie zich buigen voor Jezus. En die hier niet buigt, gewillig, zal straks buigen, gedwongen. En dan leert Paulus hier ons, dat er niemand rechtvaardig is, ook niet één. En er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Dus heeft niemand van ons ooit het recht om die ander te veroordelen. En dat is wat Paulus dan verder zegt. In de Romeinen 14 geeft hij ons daar ook een paar voorbeelden van. Wie bent u? Romeinen 14 vers 4. Dus omdat we allemaal gelijkwaardig zijn in onze onrechtvaardigheid, zijn we ook gelijkwaardig in onze nieuwe status geestes. Dan moeten we onze plek innemen zoals God die ons aanwijst. En wat zegt de Paulus hier dan? Wie bent u? Romeinen 14 vers 4. Dat u een huisslaaf van een ander oordeelt. Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bemachtigd staande te houden. Hier wordt Heer geschreven met een kleine H. Maar u begrijpt natuurlijk allemaal dat het niet aan ons is om onze broeders en zusters te oordelen. Hoewel wij natuurlijk vele dingen moeten beoordelen. We moeten beoordelen wat recht is. We moeten beoordelen wat krom is. Wij moeten Ook de dwazen en de dwalingen moeten wij ontmaskeren. Dat is een taak, maar dat moeten we dan ook weer doen in de geest van zachtmoedigheid. Maar hoe? Geniepig is nou je hoogmoed. Stel, u rijdt een woonwijk binnen en u mag daar 30 kilometer rijden. En zegt, nou wat een onzin, ik hier maar 30 man. Met die auto die ik heb en de ervaring die ik heb, kan ik hier een makkelijk 50 rijden of 60. Kinderen zijn naar een school, wat een onzin. Nou, dat is dan hoogmoed. Hoogmoed is ons ook verzetten tegen degenen die tegenover ons gesteld zijn. Want er is geen overheid, zegt de schrift, dan de overheid die boven u gesteld is. En dan zeg je, wat voor onzin dat ik maar 120 mag, maar 130. En dat ik een bepaalde tijd maar 120 mag, en een andere tijd 130. En als midden in de nacht is geen kip te zien, wat is dan voor onzin dat ik me hier aan die snelheid moet houden. En in Duitsland mag ik net zo hard als ik wil. Dat is zomaar een simpel voorbeeld. Dat is hoogmoed. Dan onderwerpt u zich niet aan degene die over u gesteld zijn. En God heeft die overheid over ons gesteld. En daarom moeten wij hem gehoorzamen. En als wij niet luisteren naar degene die over ons gesteld zijn, komen we God tegen. De overheid ook soms, als je pech hebt. Maar anders komen we de Heere tegen. En als wij nou de Heere tegen hebben, broers, zus, dan zijn we toch reddeloos verloren. Hij moet ons redden. Hij moet ons zegenen. Hij wil ons ook zegenen. Maar hij geeft alleen genade aan de nederige. En hij geeft geen genade aan de hoogmoedige. Hij wederstaat de hoogmoedige. En elke gedachte of elke handeling die vanuit hoogmoed voorkomt, die zal de Heere wederstaan. Hij zal u blokkeren. Of dat het in uw dagelijks leven is. Kinderen, als jullie ongehoorzaam zijn aan je ouders, je krijgt de Heere tegen. Je krijgt niet alleen je ouders tegen, maar je krijgt de Heere tegen. En als wij niet gehoorzaam zijn in de gemeente, aan degene die God boven je gesteld heeft, je krijgt de Heere tegen. En dat moet ook. Want het kan niet zo zijn dat de ordening binnen het lichaam van Christus niet zou functioneren. Maar begrijpt u dat die boze rondgaat als een vriezende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Begrijpt u, als hij bezig is en hij is nooit op vakantie, hij wordt ook niet moe. Begrijpt u dat we daar dan allemaal mee te maken hebben? Dat u allemaal te maken hebt met verleiding. Dat die boze altijd bezig zal zijn om met u of met mij te praten. En dan is hij voor een tijd weg als hij verloren heeft en dan komt hij weer terug. En dan komt hij, toen kwam hij in de vorm van de slang en nu komt hij misschien via een broer of via een zus. Zoals Eva kwam naar Adam. Lief kind van de Heer, mooi geschapen, goed geschapen. En in één keer staat ze daar voor je neus. En is een willig werktuig geworden in de handen van de boze. Zo kan dat gebeuren ook in ons leven. En daarom zegt Petrus dan ook, wees nuchter en waakzaam. Dus hij zegt niet bid. Hij zegt niet eens bid om bescherming. Hij zegt wees nuchter en waakzaam. Dus let op. Hij zegt, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En dan biedt weerstand aan hem. Petrus zegt niet, luister naar hem. Petrus zegt niet, gaat in gesprek met hem. Maar hij zegt, bied weerstand aan hem. Weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Ja, we leven in de hele wereld, ligt in het boze. En daar leven wij in. En dan hebben we, als we wederom geboren zijn, van de Heer eeuwig leven ontvangen. En de Heer wil iets moois met u en met mij. En deel geworden van zijn gezin, deel geworden van zijn koninkrijk. Hij heeft voor u en voor mij, heeft voor ons allemaal een plan. Hij heeft voor ons allemaal werken bereid, opdat wij die zouden doen, opdat we daarin zouden wandelen. En dan is daar dat ene grote gevaar. Dat is dat de boze het werk van God komt te verbreken, zoals hij dat in het paradijs heeft gedaan. En dan zult u zeggen, ik snap niet dat God het toegestaan heeft. Nou, soms begrijpen we de Heer ook niet. Hij is zoveel groter dan wij. Maar Hij, de schepper, heeft het blijkbaar zo geregeld dat het kan dat wij verzocht worden. Blijkbaar geeft hij die boze nog zoveel ruimte om ons als het ware te bekampen. Geeft hij de boze als het ware nog kans om het werk van de Heere te verbreken. Hoewel de Heere gelooft absoluut natuurlijk in de overwinning. En daarom heeft hij ook de Heere Jezus gestuurd. Broeders, zusters, hoe eenvoudig werkt het? Laten we eens even kijken naar Lucas 6. Het is zo eenvoudig. Maar wij worden zo makkelijk misleid, net als dat Eva misleid werd. Lucas 6, vers 37. Oordeel niet, en u zult niet geoordeeld worden. Dus als wij niet oordelen, zal God ons niet oordelen. Dat gaat hier niet over wat andere mensen met ons zullen doen. Andere mensen doen, dat zal ons niet raken. Maar het gaat erom wat God met ons doet. Dus als wij oordelen, dan achten we ons bevoegd om een oordeel uit te spreken over een broer of over een zus. Of misschien over onze overheid. En dan spreken wij een oordeel uit, dus wij stellen ons op een troon, wij stellen ons op een hoogte, wij gaan niet meer dienen, maar wij gaan heersen. En wij gaan wel eens bepalen wat die ander fout doet, en dan gaat het niet over het beoordelen, let op, maar het is een oordeel. Dus je gaat op een gegeven moment vaststellen dat iemand niet deugt, dat iemand echt niet deugt. Het gaat er niet over dat als je iemand ziet vallen in zonde, dan zegt de Bijbel, dan gaan we vermanen. En we moeten elkaar terecht helpen, zegt Galaten 6, in een geest van zachtmoedigheid. Dus het gaat er niet over dat wij alles maar goed moeten vinden, dat we altijd onze mond moeten houden en dat wij niet waardig zijn om dingen te beoordelen. Let op, zeker wel. Maar hier gaat het over een oordeel, waarmee een broer of een zus gaat veroordelen. En kijk u maar zelf in uw eigen hart vanmorgen. U hoeft niet te denken vandaag aan diegene die naast u zit, ook niet uw man of uw vrouw of uw kinderen. Kijk vanmorgen maar gewoon in je eigen hart om te kijken of dat daar nog een balk zit, of misschien is het een splinter, maar dat daar nog iets zit wat hard is, wat hoogmoedig is aan wat die andere oordeelt. En dan zegt de schrift hier: oordeelt niet en u zult niet geoordeeld worden. En veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Dat is natuurlijk helemaal, dat is eigenlijk de oude Statenvertaling zegt, verdoemen. Veroordeel is verdoemen. En Romeinen 8 leert ons dat er geen verdoemenis meer is voor hen die in Christus Jezus zijn. En die veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Dit zijn wetten van de Heere. Dit zijn woorden van de Heere. En dan, als we even een paar regels overslaan, we lezen het laatste stukje van vers 38. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er ook bij u gemeten worden. Dus hoe strenger u oordeelt over elkaar, over uw man, over uw vrouw, over uw kinderen, over de oudsten, over de gemeente, over de overheid, of wie dan ook, zo streng zult u zelf beoordeeld worden. Als u anderen de maat neemt, zo nou neemt God de maat met u. Anders zouden we ook hypocriet zijn. Als wij wel van alle fouten bij een ander zouden mogen zien en daar ook over spreken, en we zouden onze eigen fout wegwuiven, dat zou hypocriet zijn. Dat zou huiglachtig zijn. En dat gaat de Heere nooit toestaan. Want dan gaat de Heere zich niet in mengen. En, zo, en dan wil ik nog even één tekst met u delen. Misschien nog twee. Dan zal ik het nu ophouden. We gaan even naar Romeinen 11. En dat gaat, u weet, dat het gaat over Israël. En u weet, en anders vertel ik het u, dat de Romeinenbrief geschreven is om hoofdzaak aan de gelovigen uit de heidenen. En er waren wel enkele gelovigen uit de Joden, maar hoofdzaak waren het gelovigen uit de heidenen. En dan beschrijft Paulus hier de wortelende takken, dat wij eerst onheilig waren en dat we nu ingeënt zijn. En dan spreekt Paulus in vers 22, hij zegt, zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God. Ziet u dat de goedertierenheid en de gestrengheid van God elkaar niet uitsluiten? We hebben vaak zo'n verwrongen beeld van de Heer. De een die ziet hem als die hele strenge man die daar zit met en het houdt om ons op de vingers te tikken als wij fout doen. En de ander ziet God als iemand die zegt, nou, onze lieve Heer is de kwaaiste niet, dan ziet hij wel door de vingers, zeggen ze dan in Brabant. En dat heeft vaak te maken met hoe we opgevoed zijn en welke leer. Maar Paulus leert hier ons duidelijk, zie dan de goedertierenheid, zegt hij niet of de gestrengheid, maar zie de goedertierenheid en de gestrengheid. Dus beide zijn eigenschappen van de Heer. En dan zegt hij, strengheid over hen die gevallen zijn, over u echte goedertierenheid. Dus hij zegt eigenlijk tegen die gelovige Romeinen, tegen die gelovige heidenen, Gods goedertierenheid is over jullie gekomen, en hij heeft je ingeënt in die edele lijf, in Israël, in die belofte. En het woord is jullie nu gegeven aan het eeuwige leven. Maar dan zegt hij, als u in de goedertierenheid blijft. En broers, zus, is dat niet ons grote probleem? Dat we vaak wel goed beginnen, maar dat we niet op de weg blijven. Dat we niet in die wijnstok blijven. Want Jezus zegt eerst komt en dan zegt hij blijf. Waar moeten we in blijven? In Jezus. In zijn woord, in zijn liefde. In zijn gemeenschap. En dan zegt Paulus hier, wat anders zullen we ook afgehouden worden? En dan sluit ik naadloos aan met Johannes 15, het verhaal over de wijnstok wat Jezus schreef. Dan zegt hij eerst, dat kan zijn dat we die in vrucht dragen, maar dan Vader reinigt ons. Hij zegt, hij neemt je op. Jacob is pas uitgelegd, hij neemt je op. En dan ga je vrucht dragen, dan ga je meer vrucht dragen, dan ga je veel vrucht dragen. In dat reinigingsproces. Want dan staat er dat die wijngaarden hier, de Vader, die reinigt ons. Dus ook als we tot geloof gekomen zijn, en wederom geboren zijn, ingeënt in die wijnstok, dan moet er een voortdurend en een verdergaand heiligings- en reinigingsproces in ons leven plaatsvinden. Ook in onze gedachten, ook in hoe we dingen zien, ook in het oordeel, in het andere de maat nemen. In het geven, zoals Lucas er ook over spreekt. Geef nu zal ook gegeven zijn, zoals de Heer Jezus. Het goden gelijk zijn, niet dat grove heeft, maar zichzelf heeft overgegeven. Daarom heeft hij nageslacht gezien. Dat is Gods principe. Gods principe is niet kijken wat je pakken kunt, dat is de wereld. Kijk wat je pakken kunt. Kijk hoe je kunt genieten. Kijk wat anderen je gegeven. Maar Gods principe is geef en u zal gegeven zijn. En daarom moeten ook de ouderlingen niet heersen, maar dienen. En daarom hebben we allemaal die genade van de Heer nodig. En het is niet zo dat je zegt, nou eens gered, altijd gered. Ik heb Jezus aangenomen en nou is het voor elkaar. De Bijbel zegt dat nergens. Dan hebt u de eerste stappen gezet op die weg en we moeten die weg ten einde toe moeten volharden. Dus Paulus zegt, ik heb de goede weg bewandeld. En ik heb het geloof behouden. Ik heb de strijd des geloofs gestreden. Ik heb het geloof behouden. En dan ligt voor mij gereed die krans van de rechtvaardigheid. De krans die Christus je eigenlijk geeft. En daarom waarschuwt Paulus ook hier. Hij zegt als die takken, die Israël, die edele takken. Hij zegt als God die eruit gehaald heeft. Omdat ze ongelovig zijn. Omdat ze ongehoorzaam zijn. Omdat ze ook zo hoogmoedig waren. Ze Christus niet wilden aanvaarden. Hij zegt wat zal er dan met jullie gebeuren? Denk je dan, als God die natuurlijke takken niet gespaard heeft. Denk je dan dat hij jullie zal sparen, jullie als van de wilde tak, van de wilde boom. Van de wilde boom ben je afgesneden en heb je deel gekregen aan dat leven. We kunnen niet in die wijnstok ons eigen ding meebrengen. We kunnen niet in de wijnstok hoogmoed binnenbrengen. Dat zal de Heer nooit toestaan. U staat dat toch ook niet toe, hoop ik, in uw eigen hart. U staat dat ook niet toe, hoop ik, in uw eigen gezin. U gaat dat ook niet tolereren als uw kinderen binnen uw gezin hun eigen wegen gaan bepalen. Dan zeggen papa, mama, gaan jullie maar onder de tafel zitten, gaan wij er wel op zitten. Papa, mama, jullie hebben er helemaal geen verstand voor hoe je kinderen op moet voeden. Je moet eens naar ons luisteren. En zo gaat het vaak tegenwoordig. Je papa, dit doet u fout. En mama, dit doet u fout. Dan kan de Heer toch nooit geen genoegen meer nemen als hij ouders gesteld heeft over de kinderen. Of als hij opzieners gesteld heeft in de gemeente of in de gemeenschap waarin wij leven. En dan komt u de Heer tegen. En dan zegt Paulus mooi natuurlijk in Romeinen 10. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Nou, dat is nou de vraag. Is God nou voor ons of is God nou tegen ons? En als wij ons vernederen onder zijn machtige hand, dan is God voor ons. En als wij hoogmoedig zijn en ons als het ware verhogen, geen genoegen nemen de plaats die de Heer ons gegeven heeft bijvoorbeeld, dan komen we de Heer tegen. En broers en zusters, zijn we reddeloos verloren. Ik ben niet bang om de duivel tegen te hebben, want die hebben we tegen. Want hij is verslagen en de Heer heeft ons macht gegeven daarover. Sommigen zijn soms bang om te getuigen, daar hoeft u niet bang van te zijn. Christus zal u verhogen te zijn altijd. En er zal een plaats onder onze voet. Maar als u de Heer tegen hebt, als we de Heer tegen hebben, zijn we reddeloos verloren. Dan komen we geen millimeter meer vooruit. Hij zal ons blokkeren in ons leven, hij zal ons blokkeren in onze gedachten. Hij zal ons blokkeren in ons succes. En daarom zegt Paulus. Hier, in Romeinen 11 vers 20, twee versies terug. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. En dan zegt hij, heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Amen. Laten we samen u danken. Heren, hoogmoed is een kwaad ding. Heren, we hebben het gezien in ons leven. We hebben het gezien in het woord en ook gezien in ons leven. En Heer, we hebben ontdekt dat we er allemaal mee te maken hebben. Heer, want we zijn allemaal afkomstig van Adam. En allemaal, Heer, hebben we die hoogmoed meegeërfd gekregen in ons leven. En sommigen slaan dat om, Heer, in nederige hoogmoed, maar het blijft hoogmoed. En Heer, nu heb je ons gemaakt tot de nieuwe schepping in Christus Jezus onze Heer. En dan willen we leren, Heer, om door de geest te wandelen. Dan willen we leren, Heer, om niet meer door het vlees te wandelen. Want daarin is die hoogmoed. En ook in de begeerte van het leven in de wereld. En Heer, wij leven in deze wereld. En Heer, u weet dat de boze rondgaat als een briesende leeuw, zoeken wie hij zal verslinden. En u weet, Heer, hoe kwetsbaar dat we zijn als we niet in u blijven. En Heer, u kent de omstandigheden van ons leven. Heer, u kent de druk van ons leven. U weet dat we soms als het ware een soort achtervolgd worden en dat er druk op ons gezet wordt. Allerlei verplichtingen, noem alle dingen maar op. Maar u bent onze Heer en u bent onze God en ik bid, Heer, dat u met ieder van ons praat, jong en oud, klein en groot. Dat u schijnt met het licht van uw Heilige Geest in ons hart. En Heer, als er bij ons ruimte is gekomen, Heer, voor de vorst van de duisternis, als we naar hem geluisterd hebben en niet naar u geluisterd hebben, Heer, vergeef ons dat. En reinig ons daarvan, Vader. En help ons weer in dat spoor. Heer, dat we op die weg blijven, op die smalle weg, achter Jezus aan. En Heer, we danken u dat u niet toestaat, Heer, dat de hoogmoed plek krijgt in ons leven. Want dank ik u, Heer, dat u tegen ons bent. Dank u, Heer, dat u tegen de hoogmoedige bent. Dank u, Heer, dat u ons dan terug wilt brengen daar waar we horen. In onze positie in Christus Jezus, onze Heer. En dat we op hem mogen gaan gelijken. Hij ons grote voorwerp. Heer, hij heeft zichzelf vernederd tot de dood. En alles, Heer, geeft hij ons het voorbeeld. Heer, hij heeft de voeten van de discipelen gewassen. In alles, Heer, is hij ons grote voorbeeld. En Heer, ik prijs u voor de wonderbare kracht van de Heilige Geest die u ons geschonken heeft. Heer, dat het niet nodig is, oh God, dat we hoogmoedig zijn. En Heer, als we in de strik geraakt zijn, Heer, dat we erin moeten blijven. En ik dank u, Heer, dat u de Heilige Geest gezond bent. Als onze helper. Heer, om ons te helpen. Heer, door dit leven heen te gaan. Heer, dat we geen instrument worden. Of zijn in de handen van de boze. Maar Heer, dat we een gewillig werktuig zijn in uw handen. Heer, zegen zo. Ons als gemeente, elke broer en zus. Maar Heer, werk wereldwijd. Ook deze dag. In Jezus' wonderbare naam. Amen.